bij Zacharias. Zacharia Malachi, dus dan schiet u al een eind op. Dus u neemt het einde maar van uw Bijbel in van het Oude Testament en dan een paar bladzijden terug. Zacharia, hoofdstuk 4. Een engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zei tot mij, wat ziet gij? Daarop antwoordde ik, zie daar een kandelaar, geheel van goud met een oliehouder, als een top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord, weet ge niet wat dit betekent? Ik zei, nee, mijn heer. Hij antwoordde me. En dan komt onze tekst. Dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel. Heil, heil, zei hem. En dan lezen we het door. En het woord des Heren kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Ze zullen zich verblijden als zij het paslood zien in de hand van Zerubabel. Die 7 zijn de ogen des Heren die de ganse aarde doorlopen. Ik nam het woord en vroeg hem, wat betekenen deze 2 olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem, wat betekenden de 2 olijftakken die door de 2 gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? Hij zei tot mij, weet gij niet wat zij betekenen? Ik antwoordde, nee, mijn heer. Toen zei hij, ze zijn de 2 gezalfden die voor de Heere der ganse aarde staan. Nu is het mijn bedoeling niet om dit visioen helemaal uit te pluizen, maar ik heb u al gelezen waar het over ging. Het woord des Heren tot ons tot, en tot Zerubabel, niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. En vers 7, wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel. Heil, heil, zei hem. En dan zegt de Heer tot ons, het zal zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten. Dan zal er zijn een geweldige spade regen waar velen van ons ook om bidden. Maar er zal ook zijn bloed en vuur en rookwalm waar we niet om bidden, maar dat wordt wel vergezeld, die zegen. Een van de oude schrijvers, de kerkvaders uit het jaar 200 na Christus, zegt een van de woorden van Jezus die hij gesproken heeft. Wie mij nabij is, die is nabij het vuur. En daar hebben al heel wat uitleggers hun hoofd over gebroken. En ze hebben nooit een goed commentaar kunnen geven. Wie mij nabij is, is ook nabij het vuur. Waar er een heerlijke toekomst is, een uitstorting van de geest, daar komt ook een geweld in de geestelijke wereld. Een explosie van kracht komt er in 2 richtingen. De openbaring van onze Heer en Christus, de gezalfde betekent dat. En dan wat Paulus zegt, Johannes zegt, er zijn altijd antichristen geweest. Maar in het laatste der dagen zul je hen zien op het allerslechtste geopenbaard. Christus, de gezalfde, verzamelt zijn gemeente om de werken des duivels te verbreken. Opdat de zolder Gods worden geopenbaard. En tegelijkertijd bij deze openbaring, dan zien we die draak opkomen die mannelijke zonen wil verslinden. En dan is die antichrist ook gezalfd. Maar met de geest van de afgrond. Met de geest van het dodenrijk. Er staat, er kwam oorlog in de hemel. De duivel heeft niet kunnen verhinderen dat Christus koning is. Maar hij zal alles op alles zetten om ons van dat koningschap af te houden. En dan komt die vraag, wie zijt gij, grote berg? Die dat blokkeren wil, die toegang wil belemmeren tot het Rijk Gods. En dan is het antwoord voor een aangezicht van een man als Zerubabel. En dan wordt er vaak gesproken over een geest die in Zerubabel werkt. Zult gij worden tot een vlakte. En wij weten wat bergen zijn, dat zijn machten der duisternis. En hier is sprake van een grote berg. Maar die grote berg wordt ook opgeheven en in de zee geworpen. En het wordt tot een vlakte gemaakt. En dan wordt de gevelsteen naar voren gebracht. Dat wil zeggen, onder gejubel van heil en van heerlijkheid komt het slotstuk, de apotheose. Dat wil zeggen dat de tempel Gods volkomen hersteld zal worden. Die gevelsteen is het allerlaatste wat erin gezet wordt. Daar staan de jaartallen in. Daar staan de gedenkzaken in. De tempel Gods wordt voltooid door die laatste getuigen waarvan hier Zacharia spreekt. Hij zegt er zijn gezalfden die voor de heren der ganse aarde staan. En in Openbaring 11 wordt dat overgenomen. Dan merk je dat er gesproken wordt van zulke getuigen Gods in het einde die de geest van Zerubabel hebben en de geest van Jozua. Jozua was de hoge priester en Zerubabel dat was een zoon uit het geslacht van David die beide na de Babylonische ballingschap het volk hebben geleid en de tempel hebben gebouwd. Toen kwam het volk weer op eigen bodem en ze kregen haar eigen tempel weer. En zo is het ook voor ons dat wij uit Babylon, de grote hoer wordt zij genoemd, worden uitgeleid en we komen weer in op eigen bodem. Dat wil zeggen in de hemelse gewesten. En dan zal de gemeente weer herbouwd worden door de Jozua's en de Zerubabels, die vergeleken worden met kandelaars, die licht verspreiden, en vergeleken worden met olijfbomen, waaruit de olie des geestes komt, en het geloof tevoorschijn komt. En dan weten we dat die oude profeet Zacharias niet zichzelf diende en zijn tijd, maar Petrus zegt, ze hebben ons gediend. Ze hebben in de verte gezien de heerlijke dingen die over ons gesproken zijn. En hun handen zullen die tempel Gods voltooien. Dat wil zeggen, waar die mensen over wie zij geprofiteerd hebben. En die grote berg, dat is dat beest uit de afgrond. Waarin de antichrist met zijn gemeente wordt gedoopt. Zoals de gemeente van Jezus Christus gedoopt wordt. Ook met een grote berg, dat is de berg Sion. Met de Heilige Geest, zo wordt die antichristelijke gemeente ook gedoopt. Maar met de geest uit het dodenrijk. Die antichristelijke gemeente en die antichrist die zoekt contact met alle die verbinding hebben in de onzienlijke wereld. Want de antichristelijke gemeente is een occulte kerk. En daarom zoekt ze contact met alles wat spiritistisch heet. Alles wat met oosterse godsdiensten te maken heeft. Maar ze tracht ook hen te verleiden die gedoopt zijn met de Heilige Geest. En onze taak is om Gods volk te waarschuwen. Want er staat dat er zelfs zijn bedoeling is om de uitverkorenen te verleiden. En als dan de vraag gesteld wordt op welke wijze zal die antichrist zich openbaren, waar hij dus verleidt met verlokkende ongerechtigheid en met wonderen en tekenen, bedriegelijke wonderen, met de leugen, die houden allemaal de gemeentevorming tegen. Maar dan is de geweldige kracht van de antichrist is het geweld. Daarom staat er niet door kracht en geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat zijn daar de tegenstellingen in de eindtijd. De antichrist zal daarom ook eindigen met geweldige dingen te doen, gewelddadige dingen te doen. Hij zal de gemeente van Jezus Christus zwaar gevolgen. Ten dode toe. Dat is duidelijk. Dan hoef je maar de openbaring te lezen. En hij zal trachten uitverkorene gods te verleiden. Zodat de geest van de mens beneveld wordt. Zodat de wetten gods eruit gehaald worden. Zodat men niet meer waakzaam is. Zodat die geest van de mens en niet meer functioneert. Dat er geen onderscheid meer is om de vijand te zien. Er worden tekenen en wonderen beloofd. Maar geen heil. Geen herstel. Geen vrede. Geen rust. En als er wonderen en tekenen zijn van de antichrist, dan wordt het werk des duivels niet verbroken, maar het wordt er juist erop gebouwd. Hij haalt de ene groep demonen eruit om er nog sterker een andere voor in de plaats te stellen. De eindtijd is een tijd van geweld. En geweld maakt de mens ongeschikt voor het koninkrijk Gods. Geweld heeft het beest uit de afgrond. Want waarom? Dat is de macht van de dood. De macht van de ontbinding. Dat is de macht van Apollyon, die genoemd wordt de verderver. En de duivel wordt genoemd, in de Statenvertaling in Hebreeën 2, hij die het geweld des doods heeft. De verderver. Alle macht van de dood komt van de duivel. En dan, dat is zijn laatste overwinning, want dan houdt het leven op. En de antichrist werkt met geweld om alle leven te doden. Jezus vergeleek de eindtijd met de voortijd. Hij sprak over de dagen van Noach. Dat is de voortijd. Hij zegt ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk. Gewone dingen om het aardse leven in stand te houden. Maar het ergste wat er dan staat in Genesis 6 vers 11 is dat de aarde vol was met geweldenarij. Dat kun je niet losmaken van het eten en drinken en van dat huwelijk. De aarde was vol met geweldenarij. Achter dat eten, achter dat drinken, achter de seks, daar stonden de geweldgeesten. Alles werd opgeschroefd. Werd uit zijn gewone proporties getrokken. De mensen werden de slaven van de natuurlijke begeerte. Men kan de drank laten staan. Men kan, als men vrij is, de onreinheid beperken en beletten. Behalve als er geweldgeesten achter staan. Want die jagen dat op. Die geweldgeesten zien uit om iets te vernielen. Om iets te onderdrukken. Geweldgeesten zijn vol machtsmisbruik, staat er ook in Genesis. Of een andere vertaling, vol met wrevel. Lamech was een bruut. Hij sprak tot zijn twee vrouwen, Ada en Zilla. Ik sloeg een man om zijn wonden. Ik sloeg een man dus dood om een wonden. En een jongeling die mij per ongeluk gestreamd heeft. Daar zie je, in die voortijd was een explosie van vernietigende krachten. En dat zei hij tegen zijn vrouwen. Dan kun je zien dat dat huwelijk van die lama was niet gebaseerd op liefde, maar op geweld. Dat was een vernietigende kracht die over die hele aarde is gegaan. In die geweldtijd voeren de geweldgeesten, staat er, in die reuzen. En in die reusachtige dieren die er toen waren. Die uwermensje, zegt de Duitser, uit de voortijd. Genesis 6 vers 4. En de Heer zegt, let erop, dat is ook de eindtijd. Het vandalisme. Het vernielen van tuinen. Van winkelruiten, van treinen, het gooien van brandbommen. Denk maar aan Nijmegen, aan Amsterdam. Wij zitten in dat vernietigingsproces, waarin de mens tenslotte zichzelf vernietigt. Denk maar aan drugs. Er zit ook een geweldgeest achter. Achter de drank. En achter het benemen. Het wegnemen van het leven. Denk maar aan abortus. Op grote schaal propageert men dat. Moord. Het wapentuig wordt geperfectioneerd. Denk maar aan het atoomgeweld. En zo heeft men vroeger gezegd, de revolutie verslindt haar eigen kinderen. Revolutie, zoals in Frankrijk, die mensen die revolutie, dat was ook geweld, ontketend hebben. Dat is het merkwaardige dat al die mensen zelf op het schavot zijn gekomen. En dat is in Rusland ook zo geweest. De mensen die in Rusland de tsaren hebben gedood, die mensen zelf zijn ook allemaal gedood. Denk maar aan Trotsky. Geweld verslindt zijn eigen kinderen. Dat is een bekende uitdrukking. Om een kleinigheid slaan een paar knapen een andere jongen die toevallig passeert, of die daar toevallig staat, slaan ze hem in puin of in het ziekenhuis. Geweld is antichristelijk. Want Christus beoogt herstel. En geweld beoogt vernieling. Geweld is uit op vernietiging. En daarom haat God geweld. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. En de antichristelijke kerk is gedoopt met de geest van geweld. Met de geest van het beest, en je hoort het al aan de naam, en van de draak uit de afgrond. En je kunt zeker zijn, die occulte kerk die werkt met dezelfde methode als wij hebben, ook door handoplegging. En dan drijven ze ook iets uit. Maar ze drijven het goede uit in de mens. Ze worden gedoopt in de geest van Antichrist en al dat goede dat verdwijnt. En het slechte blijft zitten. Vandaar dat de Bijbel zegt, denk eraan, laat je niet overhelde handen opleggen. Je weet niet met welke geest je te maken hebt. De vraag is, wie zijt gij, grote berg? En het antwoord is, wij zijn de geweldgeesten van de eindtijd. Wij zijn de antichristelijke geesten. En dan zegt de Bijbel, maar voor die zolde gods worden jullie een vlakte. Halleluja. Zij brengen de gevelsteen naar voren. Onder gejubel van heil, van heling, van genezing. Als je Openbaring 13 leest, dan wordt er gesproken over een grote mond. Dat is ook iets wat wij wel kennen. Je zegt, ja, bij de kinderen. Ja. Nou, de grote mond staat er van godslasteringen. Van grote woorden staat er ook. Om grote woorden te spreken. Grote woorden zijn ook, dat is ook een vorm van geweld. Je zag het voor de zondvloed. Er was geen gezag meer. Men ontzag niets. We zouden zeggen, nu zijn het de krakers, de terroristen. Het straatterrorisme. De massademonstraties. Paulus die kwam in een oploop. In Iconium. In een volksoploop. Zowel van heidenen en van joden met hun oversten. En ik heb dat woord eens opgezocht wat oploop betekent. Een oploopje. En datzelfde woord geweld staat er. Paulus kwam in geweld. Dat woord geweld is daar vertaald door oploop. Heel merkwaardig. Een oploop is altijd geweld. Maar daar staat het letterlijk. Daar staat, toen er geweld kwam. En onze Bijbel vertaalt, toen er een oploop kwam. Beide van heidenen en van joden. En dan willen ze Paulus kwaad doen. En er staat, ze wilden hem mishandelen en stenigen. Dan hoef je niet te vragen wie erachter zit, achter dat stenigen. Want dat kenden de heidenen niet. Dat was typisch iets van het Joodse volk. De Openbaring zegt, het groene gras verbrandt. Hoe? Door geweld. Door wrevel, zegt Genesis. Door ontevredenheid. Door het negatieve reageren wat ze doen. Men spreekt van seksgeweld. De harde porno. Ja, ze hebben hier seks gewild. De geweldfilms. De boeken met geweld. De muziek van geweld. De keiharde muziek. Ik kreeg van de week, of verleden week dan, van de week is begonnen. Verleden week gaf iemand mij een jeugdblad. Dat heette Jeugdwerk Nu, JN. En dat was gericht, en dat wordt vervaardigd, in zo'n groot blad, voor jeugdloners en ruilschoppers. En je kunt daar een poster bestellen, niet bij Bijbelcentrum, maar op die poster, daar staat jong en lui. Jong en lui. En er staan advertenties in hoe je als knaap hulp kunt krijgen tegen de smerissen. Kijk, dan merk je in welke tijd we leven. Dat zou 20, 25 jaar geleden ondenkbaar zijn. En ik kreeg een hele serie van dat soort blaadjes in mijn handen. Ik citeerde maar één. Maar iemand die daar voor zijn werk zit, die gaf mij zo'n 5, 6 van dat soort bladen. Het een nog erger dan het ander. Ik citeer nog maar het beste blad daarvan. Dan merk je dat gezag begint te wankelen. En dat gezag, de overheid, berust ook op geweld. Ja, dat overheid, zegt de Bijbel, draagt het zwaard niet te vergeefs. De wereldgeesten moeten hun gezag uitoefenen door geweld, door straffen. Daar berust ook de hele oud-testamentische visie op. Maar dan staat er, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, behalve in de eindtijd. Dan staat er, die wederhouder van het geweld wordt weggenomen. Want de overheid die tracht geweld te keren door geweld. Denk maar aan de ME. Niet waar? Weg ermee. Nou, dan heet geweld tegen het geweld. De wereldgeesten worden zwak. Ze wankelen. Er zijn hele wijken waar de politie niet meer optreedt. Piratenzenders. Hendrik de Keizer. U kent die namen wel. Ja. Dat is de wereld. Dat is een teken van de eindtijd. Dat is het teken dat het beest van de afgrond opgekomen is. En dat beest zit vol met haat. Ik heb eens een gezicht gehad. Mevrouw weet het wel. Waar ik dat beest zag jaren geleden al. Zegt hij, mevrouw. We komen in die tijd. Zijn ogen gloeiden van haat. En dat geweld neemt ook toe onder de christenen. De hele kerkgeschiedenis is een geschiedenis van geweld. De geweldgeesten die hebben zich alleen vermomd in een religieus pakje. We noemen dat de vrome geesten, spottend. Maar dat zijn ook geweldgeesten. Kijk, die geweldgeesten die zitten in de wereld, maar die zitten net zo goed in de kerkgeschiedenis. Kain die offerde God. Hij diende God uitwendig. En als God zijn offer niet aanneemt, dan betrekt zijn gezicht. Dan is hij geraakt, zouden we zeggen. En dan staat er dat hij de deur van zijn levenshuis niet kon dichthouden. Maar de zonde kwam naar binnen. En achter die zonde zat de geweldgeest. Kain had een vrome geest. Maar hij was een zondige geest. En toen kwam die geweldgeest naar binnen. En miljoenen na hem hebben dat teken van het geweld, dat teken van gebondenheid, hebben ze op hun voorhoofd staan. Het is te lezen in hun ogen. Het is merkwaardig dat de eerste keer dat de Bijbel het woordje zonde noemt, dat nou uitgerekend is bij Kain. Daar komt die zonde, is actief. Die komt van buitenaf, die dringt binnen. Kun je zien dat er is geen sprake van erfzonde. Nee, Kain die weet zijn deur niet dicht te houden. In Israël doden de geweldgeesten in religieus gewaad, die doden de profeten. De knechten van God. Wie deden dat? Dat was het volk van God. Zijn Israël. En wat zegt Stefanus? Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Die geweldgeesten die wederstaan altijd de Heilige Geest. De Farizeeërs die knarsetanden. Bij de reden van Stefanus. Die waren in woede ontstoken, staat er. Jezus van Nazareth was daar in de synagoge, in zijn geboorteplaats. En als hij uitgesproken heeft, dan staat er, en dan komt er een woede in hun hart. Dan zijn ze furieus en ze voeren hem naar de steilte om hem van de steilte af te werpen en te doden. Daar eindigt Lucas 4 mee. En dan staat er, en Jezus draaide zich om en hij ging door hun midden weg. Hij bond die macht. Zijn uren was nog niet gekomen om door de geweldgeesten gedood te worden. Dat wil zeggen, die berg, die werd daar een vlakte. Paulus zat aan de voeten van Gamaliel. We hebben het enigszins gehad bij Timotheus. En Gamaliel was in ere bij gans het volk. Weet je waarom? Die man die had geen geweld in zich. Daar was geen geweldgeest in. Daarom stond hij in ere bij het hele volk. Hij sprak, toen ze het hadden in het Sanhedrin over Petrus en Johannes en over de discipelen. Hij zegt, lasser geworden. Ik heb die uitdrukking vaak overgenomen. Je moet iets laten geworden. He? Laat ze geworden, die mensen. Nou, dat is geen geest van geweld. He? Een geest van geweld zegt, ze zullen en ze moeten. Hij zei, laat ze maar geworden. Ja. Hij had geen jutgeest. He? Ja, dan komen ze. Je moet ingrijpen, broers. Je moet ze eruit zetten. Laat het maar geworden. De Heer is er ook nog. Ja. Je moet altijd uitkijken dat je niet opgejaagd wordt door mensen die je willen opjutten. Maar Paulus had dat ongeloof van Gamaliel overgenomen. Dat was zijn leraar. Maar die kregen nog een geest van geweld bij. Die voer in Paulus. En dan staat er dat Paulus zegt, en dat hebben we pas gehad, ik was een geweldenaar. De duivel heeft hem opgejut. De geest van de afgrond, die antichristelijke geest. Blazende en dreigende moord staat er dan. Kun je betere woorden hebben voor zo'n tijger. Hij zegt, geef mij brieven aan de hoge priester om die lui te arresteren. Ik ben een ijveraar voor God. Hoe klinkt dat mooi, hè? Een ijveraar naar de wet, maar een geest van geweld had hem te pakken. En later zegt hij, wat die geest van geweld in je teweeg brengt, wat ik niet wil, dat doe ik. Hij deed wat hij niet wilde. Opgejaagd door een geest van geweld. Ik ellendig mens. En deze geest is ook in de kerk gevaren. Augustinus schreef al, dwingt ze om in te gaan. Cogite intrare, zei hij. In zijn institutie. Of in de stad Gods. Dwingt ze om in te gaan. Hij bedoelde, gebruik geweld. Dwing ze als ze niet willen. En de woordenboeken van de ketterjagers staan vol met scheldwoorden. Ongelooflijk. Stemming kweken tegen de andersdenkende. En dan zie je die vreselijke oogst van de geweldgeesten door de middeleeuwen. In het jaar 385 na de geboorte van Jezus Christus werd de eerste christen al vermoord door zijn medebroeders. Ja. Priscillianus. Omdat hij niet helemaal accordeerde met het geloof van zijn medechristenen. Okay. En toen heeft men die man gedood. Dat was de eerste martelaar. 385 na Christus. Toen is die wereld ingestort van de kerk. De geestelijke wereld. We zouden zeggen met Genesis, er was een stem des bloeds. Ja, ik hoorde een stem van bloed. Waar is uw broeder die tot mij roept? Ja, dat zegt God, u weet het wel, tegen Kain. Ja, diezelfde stem die wordt ook in de geschiedenis gehoord. Waar is die broeder van jou? Je hebt hem gedood vanwege een andere opvatting. De ene christen doodde de ander. Zoals Kain zijn broeder heeft gedood. Het begint bij negatief denken. Ja, dat zijn inspirerende gedachten. Dan komt die geest van ergernis. Die geesten die van ergernis, die jagen je op. En die zetten de deur open voor geweld. Denk maar aan Judas, de penningmeester van de discipelen. Ja. Hij ergerde zich dood aan die vrouw die Jezus zalfde met olie. En daar zal hij wel zijn gegronde bezwaren voor naar voren hebben gebracht. Want hij dacht aan de armen. Maar het eindigde met doodslag. Met moord. Hij ergerde zich aan die verkwisting van geld. En let er nu eens op, het oer-christendom, dat kent geen geweld. Dat had ook geen ketterproblemen. Jezus zegt, je kan een broer hebben die tegen je zondigt. Nou, moet je hem vriendelijk behandelen, moet naar hem toe gaan. En dan krijg je dat unieke advies. En als hij 70 maal tegen je gezondigd hebt, nou dan vergeef je hem 70 maal 7 maal. Nee? Dan merk je de geest van Christus. Dan vergeef je het hem maar 70 maal 7 maal. Ja, dat staat allemaal in de Bijbel hoor. Ja. Paulus zegt, broeders, indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht. In een geest van zachtmoedigheid. Ziende op uzelf. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Zo handelen we ook tegen onze kinderen. Als iemand, zegt Paulus, niet luisteren wil, hij zegt, ga dan maar niet met hem om, maar wijst hem terecht als een broeder en houd hem niet voor je vijand. En we zien in de geschiedenis van de kerk, daar zijn miljoenen mensen gedood, alleen al door de inquisitie. Met geweld. Ze hebben de mensen gefolterd. 3, 4 uur lang. En dan werden de folterwerktuigen besprenkeld met wijwater. Ja, want het waren vrome geesten. Je moet even indenken. En die geweldgeesten zijn ook nu nog actief. Bij vele mensen is God de wraakgierige. Houd hem maar in de gaten. De geweldenaar. Die werkt met hel en verdoemenis. Ja. De vrome geesten. De zware mensen. De zware christenen. Die zeggen, God is net als wij. God gebruikt geweld. En doen zij ook. Ze dwingen iemand, een meisje, tot het dragen van ouderwetse kleding. Ze lezen oude vertalingen die niemand meer begrijpt. Ja, oude belijdenisgeschriften. Waar je een hele dag voor moet gaan zitten denken wat er eigenlijk staat. Ze houden oude schrijvers. Ze pressen. En al die dingen die houden de mens tegen om in de hemelse gewesten te komen. En dan zeggen ze, wij blijven zonders. Ja. Je hebt zo de pessimist en de optimist. De pessimist zegt, hij is half leeg. En de optimist zegt, hij is half vol. Weet je wel. De een zegt, ik ben nog een zondaar. En de ander zegt, ik ben nog niet volmaakt. Hoor het verschil? Ik ben nog een zondaar, ik ben nog niet volmaakt. Dan merk je daaruit die richtingen. En zo worden de dwalingen en de valse leringen worden ondersteund door geweldgeesten. Denk maar aan de Jehovah's getuigen die je voet tussen je deur zet. De fanatici. Denk maar aan Israël mensen. Die pressie die me uitoefent om grote sommen te moeten geven voor gebouwen. Nee? Onderdrukte mensen te zetten om geld te geven, terwijl de Bijbel zegt, God heeft de blijmoedige gegeven, lief. God zei, de Heer die zei, je moet niet geven, maar hij zei, je moet blijmoedig geven. Spontaan geven. God wil geen geweld in de gemeente. Daarom zegt Petrus, de leidende broeders, die moeten geen heerschappij voeren. Ze moeten wel gezag hebben, maar ze moeten geen heerschappij voeren. Ze moeten niet vroom de baas willen spelen. Maar ze moeten vooraan staan om te dienen. Wat onder pressie tot stand komt, dat heeft geen enkele waarde voor God. Het moet vanuit de vrije wil, van binnenuit. En dan komt ook de ontspannenheid. En daar moeten we als gemeente naartoe. Geen geweld, maar Gods geest, staat er. Geen kracht, maar zijn geest, zijn ontferming, zijn liefde. Geen harde taal, geen grootspraak, want die dat staat op zijn kop, zat die harde taal. Van dat beest met die 7 koppen. De Heer zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. God roept geen harde mensen in zijn dienst. Ik heb ook een roeping gehad van God. Maar die heb ik pas gekregen nadat ik getrouwd was. Ja. En de Heer tegen mijn vrouw heel duidelijk zei al bij de eerste ontmoeting, nou, dat is nou voor je hele leven. Ja. En dat is erg belangrijk wat voor vrouw je hebt, hoor. Bijzonder belangrijk. Ja, als je in het evangelie werkt, dan moet je zeker geen vrouw hebben die je opjut. Maar die afremt in je driften. Ja? Ik zal dit en ik zal dat, Kalleman. Ik schrijf die brief. Goed, die nam maar in de prullenmand, weet je wel. Ja. Ik let er altijd op. Bij voorgaande broeders ook. En evangelisten in ons land. Wat voor vrouwen ze hebben. Jutten ze de man op? Of brengen ze de man tot rust? Brengen ze hem in de effen wateren waarvan we zingen, de Heer is mijn herder. Jezus waarschuwt. Hij zegt, er zijn mensen die willen dat koninkrijk Gods binnengaan met geweld. Daar staat letterlijk dat het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan en de geweldenaars grijpen ernaar met geweld. Ze dringen binnen met geweld. Ze willen wel alle mogelijke geestelijke gaven en ze willen wel wat schone, maar ze willen het met geweld veroveren. Dus langs de natuurlijke weg, langs de ongeestelijke weg, door kracht en geweld. Maar het gaat onmerkbaar. Het gaat harmonisch. Waarom? Omdat het iets van de geest is. Het is een groeiproces. Niet door kracht, maar door geweld zal het geschieden. En dan gaat ook die grote berg weg. Die genezing. Dat is vaak bij velen het terrein van geweld. En dat merk je door de spanningen die er opgeroepen worden. En God geneest niet door geweld, maar door zijn geest. Men tracht door natuurlijke krachten de boze geesten uit te drijven. Maar er volgt geen bevrijding. Je kunt de hele, men zegt, je hele nacht doorbidden. Geweld. Ja, of je het zelf doet. Nee, je zegt, jullie. Dat is geweld. Alsof God het niet zou willen. De gemeente moet bidden. Die moet bidden. Of, zoals ik wel eens gehoord heb, u moet de oudsten bij elkaar halen om voor die en die te bidden. Alle oudsten. En dan legt men iets op anderen. Dan wordt het een bundeling van menselijke krachten. Je zou ook nog kunnen zeggen, dat heb ik nooit gehoord, je moet eens alle geestelijke mensen bij elkaar halen. Nee, als die mensen er maar zijn. Hoe ze zijn, dat doet er verder niet toe, als ze er maar zijn. En zo mis je de ontspanning. Ja, ze leggen iets van hun van die geweldgeest op een ander. Het wordt dwang. En dan gaat geweld, natuurlijk geweld, gaat door voor geestelijke kracht. En het kenmerk daarvan, dat je kunt het onderscheiden, omdat het geen ontspanning, maar spanning verwekt. Dan wordt die genezing opgedrongen. Dat moet. Maar de mensen die genezen willen worden, die zien wel of die broeder en zijn vrouw de liefde heeft. En de ontferming heeft. En de genade heeft. Zo zijn er ook mensen die horen de profetieën, de beloften in de gemeente en die zeggen dat moet van het jaar gebeuren. Hoe vaak waarschuwt God niet in de gemeente? Dat moet gebeuren. Met geweld. We gaan erop uit. Hoewel we er misschien nog lang niet op toe is. Net als de Israëlieten zeiden, we gaan Kanaan veroveren. De Heer zegt, nee, die zal nog wel even moeten wachten. 40 jaar. Ja. Ja, er zijn mensen die willen de belofte hebben. Wij zingen, 40 eeuwen van tevoren was de middelaar reeds beloofd. Eindelijk werd hij toch geboren. Dat zingen ze tegenwoordig niet meer, maar dat leerde ik op de zonderschool. Toen ik er nog op zat tenminste, ja. Nou. Maar Eva, die krijgt een zoon, zegt, ik heb hem al. Ik heb een man van de Heer ontvangen, die lappert hem al. Dat was Eva, toen Kaïn geboren werd. Die dacht, nou heb ik het al te pakken. En er moest nog 40 eeuwen gewacht worden. Ja. Er staat, er kwam oorlog in de hemel. Kijk, wij lijden niet onder vervolgingen. Maar wij worden aangevallen door geweldmachten. Het is merkwaardig, dan krijg je die ziektemachten, je krijgt die hoofdpijn, je krijgt die depressies, je krijgt die aanvallen van de vorst der duisternis. En dan staat er, zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door hun belijdenis en het woord van hun getuigenis. Door hun levenswandel. Die hoofdman van Capernaum die had een geweldig geloof. Waarom? Want hij zag goed werkt en hij zegt, heer, als u nou maar zegt ga, dan gaat hij wel. Hij zegt, dat doe ik tegen mijn knecht en ook ga. Hij zegt, als u nou maar uw gezag betoont in de hemelse gewesten. U bent net als die onderwijzer, die komt de klas binnen en dan is de hele klas stil. Waarom? Die man die heeft gezag. Niet omdat hij zo hard schreeuwt. Niet omdat hij er eerst eens een paar rake klappen links en rechts uitdeelt. Maar dood en vooral omdat hij gezag heeft. Omdat zijn geest iets heeft. Wat men merkt, dat dat autoriteit bezit. Gezag behoort thuis in de onzienlijke wereld. Dat kun je niet door schreeuwen en door slaan uitoefenen. Er staat niet met geweld. Ook niet met geweld op het zielenleven werken. Van Jezus staat er, hij zal niet twisten en hij zal niet schreeuwen. En niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Dat je zegt, nou het donderde dat het zo daverde bij die man. Er staat, het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de walmende vlaspit zal hij niet uitdoven. Dat is de ontfermende liefde. Het geknakte riet, dat richt hij weer op. En de vlaspit, niet waar, met het olielampje, dat dreigt uit te gaan. En hij maakt het weer schoon. Totdat hij het oordeel uitbrengt tot overwinning. De scheiding tussen goed en kwaad. En dat begint, dat oordeel tot overwinning begint bij het huis Gods. En op zijn naam zullen de volkeren hopen. Dat hoor ik ook bij u ook. Op zijn naam. De naam van Jezus Christus. Geweldmensen die komen nooit in de feestzaal van Matteüs 25. Die komen nooit in de vreugde des Heren. Alleen liefdevolle mensen. In onze tijd zegt de jeugd, ik doe wat ik wil. Die herkennen geen gezag. In de gemeente kunnen vrome geesten zeggen, tot oudsten bijvoorbeeld, ik ben van Jezus en ik luister nergens naar. Nee hoor, want ik ben van Jezus. Dat zijn ook vrome geweldgeesten. Ik luister niet. Dat is een kenmerk van de eindtijd. Daar staat de ouders ongehoorzaam, de leiders ongehoorzaam. Dat zijn de geweldgeesten. Ze verzetten zich met geweld. Je ziet het onder de kinderen, ook onze kinderen. En de Bijbel zegt dat is een geest van toverij. Ongehoorzaamheid is een geest van toverij. Dus dat die is niet uit God. Dat is een geweldgeest. Dat staat van Jezus. Als je dan van Jezus bent, dan staat hij was zijn ouders onderdanig. Hij was gehoorzaam aan alle mensen die boven hem stonden. Ik heb vrome jonge mensen gekend die met de vuist gingen werken. Om gelijk te krijgen. En een geweld is een kenmerk van de antichrist. Want er staat, hij had een grote mond. En het was een kleine hoorn met een grote mond. Dan zie je dat die antichristelijke kerk, net als onze gemeente, uit veel jonge mensen bestaat. Maar allemaal met een grote mond. Grote monden opzetten om gelijk te kunnen krijgen. Dan zou het maar zijn op de vereniging. Lange discussies. Want een grote mond opzetten is ook geweld. De Heer die zegt, niet door geweld, maar door mijn geest. Wij zullen alle geweld uit ons midden moeten bannen. In welke vorm ook. Er staat van Babel, de valse kerk. Babel wordt met geweld in de zee geworpen. Als een keisteen. Dat gaat met geweld. Waarom? Omdat Babel ondergaat onder een geest van geweld. Ik heb toch gezegd, geweld verslindt zijn eigen kinderen. Babel gaat onder door geweld. Door het geweld van de antichristen. Die hebben ze zelf opgeroepen. Jezus zegt, wie het zwaard neemt, zal door het zwaard vergaan. Dan heeft hij het niet over de overheid, maar dan heeft hij het over de kinderen Gods. Want het zwaard is aan de overheid gegeven. Kan niet anders. Wij willen het geweld des duivels verbreken. Hoe? Door rond te gaan, goeddoende en te genezen de allen die door de duivel overweldigd zijn geweest. Wij willen die berg die tegenover ons is, die willen we maken tot een vlak veld. Alle geweld wegdoen.